Johannes 17 vanaf vers 1. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Tot zover. En dit is dan het schriftgedeelte waar boven staat het hoge priesterlijk gebed. Ik heb al eens eerder gezegd, de titel is omstreden, of wordt omstreden moet ik eigenlijk zeggen. In mijn ogen is het helemaal niet omstreden. Waar het niet dat hier een uitdrukking gebruikt wordt in het opschrift boven dit hoofdstuk. Een uitdrukking die juist kennelijk in het Johannesevangelie vermeden wordt. Want zo zie ik dat in ieder geval. Want het mogen duidelijk zijn dat in het Johannesevangelie in het algemeen en in de hoofdstukken 13 tot en met 17 in het bijzonder over de Heer Jezus gesproken wordt in zijn positie, of in de positie die hij tegenwoordig inneemt, namelijk sinds zijn opstanding en hemelvaart. En het zal duidelijk zijn dat die positie in de Hebreeënbrief beschreven wordt als de positie van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de middelaar van het Nieuwe Verbond, of gewoon de hoge priester na de ordening van Melchizedek. Want hoe dat ook zij, in al wat in het Johannesevangelie beschreven wordt, en zeker in wat beschreven wordt in hoofdstuk 13 tot en met 17, herkennen wij de hoge priester van het Nieuwe Verbond, zoals we die ook vinden in de Hebreeënbrief. Het enige verschil is dat in de Hebreeënbrief deze titel daadwerkelijk gebruikt wordt, en zelfs toegelicht wordt, uitgebreid. Dat is immers de strekking van de Hebreeënbrief. Terwijl we hier in het Johannesevangelie deze dingen niet zo letterlijk terugvinden. Maar de beschrijving van deze positie van Christus vinden we er wel degelijk. En de vraag is maar, natuurlijk, maar dat is ook een theoretische zaak, of we gerechtigd zijn die term hoge priester in verband met Christus dan te introduceren in het Johannesevangelie of niet. Het is maar wat je eronder verstaat. Ik persoonlijk vind het Ik vind het makkelijk om de term te gebruiken, omdat als we de term gebruiken, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan hangt aan die term eigenlijk alles wat in de Hebreeënbrief daarover gezegd wordt. En dat is nogal veel, zodat het een uitdrukking is die inderdaad geweldig veel omvat. En daar gaat het maar om. En dat vind ik de mooiste manier om Christus aan te duiden, want zo gebeurt het trouwens ook natuurlijk dan in de Hebreeënbrief. Hier in het Johannesevangelie wordt de term niet gebruikt. De reden daarvoor is duidelijk genoeg. Het punt is natuurlijk dat de positie die Christus nu zou innemen in Gods gedachten oorspronkelijk bestond. Dat wordt trouwens ook hier in hoofdstuk 17 nog aangehaald. Er wordt een uiteindelijke positie voor Christus bepaald en die positie van Christus wordt ook inderdaad in het Johannesevangelie beschreven. Het aardige is echter dat op voorhand die positie van Christus in de oudtestamentische typologie ook is vastgelegd en daar komt dus de term hoge priester naar de ordening van Melchizedek vandaan. Dat wil zeggen de term hoge priester in het algemeen, naar het voorbeeld van Aaron. En daarna de term hoge priester naar de ordening van Melchizedek, omdat Christus niet hoge priester is volgens de ordening van Aaron, maar hij staat daar inderdaad buiten, en beter is te zeggen, hij staat daar boven. Maar zowel Aaron als Melchizedek in het Oude Testament dienen als illustratie en type van de tegenwoordige positie van Christus. En ik moet u er meteen bij zeggen, als we die tegenwoordige positie van Christus niet kennen, dan blijft de uitdrukking hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die blijft ook gewoon inhoudsloos. Dat betekent dan ook verder niks. En dat maakt de discussie over het opschrift boven Johannes 17 nog onbelangrijker eigenlijk. En in zekere zin zelfs belachelijker. Want je kunt je afvragen of dat er wel boven mag staan, hogepriesterlijk gebed. Zo van, we vinden hier het gebed van de Heer in zijn hoedanigheid van hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Maar als men niet weet wat dat is, dat laatste, hogepriester naar de ordening van Melchizedek, dan verliest het opschrift sowieso alle betekenis. Dus eigenlijk is het zo dat als we antwoord willen geven op de vraag of die titel er wel boven mag staan, dan zouden we eerst ons op de hoogte moeten stellen van de inhoud van de Hebreeënbrief, want daar wordt Christus als die hoge priester beschreven. En nadat wij dat gedaan hebben, heb ik er geen twijfel meer over dan dat we deze titel boven hoofdstuk 17 gewoon laten staan. Wij herkennen daarin de positie van Christus nu. En ik zou niet weten wat we er anders boven zouden moeten zetten met een paar woorden. Bullinger zou zeggen, helemaal niks. Die zet dus niks boven de diverse schriftgedeelten, schrijft alles aan elkaar enzovoorts. Maar dat is verbazend lastig, denk ik altijd maar, om de schriftgedeelten terug te vinden. Niettemin, wij leren uit de schrift dat wij een heiland hebben die inderdaad niet alleen stierf, maar wat meer is, dat hij ook is opgewekt. Romeinen 8 ben ik inmiddels. Dat hij ook is opgewekt, dat hij ook aan de rechterhand Gods is, dat hij ook voor ons bidt. Datzelfde werd in Romeinen 8 een paar versen eerder gezegd over de geest zelf, de geest waarover de voorgaande hoofdstukken hier in Johannes ook zo uitgebreid gesproken hebben. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En daarna vinden we de uitdrukking terug in Hebreeën, waar het gezegd wordt van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik meen trouwens dat ik, heb ik daar de vorige keer hier niet mee afgesloten, met die uitspraken uit Romeinen 8, of was dat hier niet? Dat weet ik niet meer, ik dacht het. Schiet me zo te binnen, dat wij namelijk in Romeinen 8 vers 27, en niet in 26, ik heb iets verkeerd gezegd toen, als het tenminste hier was, dat Romeinen 8 vers 27 inderdaad lezen over de geest zelf die voor ons bidt. Hij die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zijn, omdat hij naar God, voor de heiligen, bidt. Daar staat die uitdrukking. Dat is vers 26. Nee, vers 27. Daar staat die uitdrukking. En dat woord bidden daar, in vers 27, wordt verder gebruikt in Romeinen 8, vers 34. Voor Christus, daar is het Christus die voor ons bidt. Dezelfde uitdrukking. En daarna vinden we de uitdrukking alleen nog, nou ja, bijna uitsluiten moet ik zeggen, maar we vinden hem alleen nog in Hebreeën, waar staat dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bidt. En dat is Hebreeën 7, vers 25. We hebben drie van de vier schriftplaatsen genoemd waar dat woord, Griekse woord, voor bidden gebruikt wordt. De andere keer is in Romeinen 11. Waar staat dat Elia tot God bad, maar daar ga ik verder niet op in. Dus ook buiten het verband van dit schriftgedeelte verder. Maar waar het om gaat is dat wij inderdaad kennen Christus of de Heilige Geest of de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die voor ons bidt. En dat is maar waar het om gaat. We vinden dat dan ook prompt in dit hoofdstuk van Johannes terug. Want als wij vragen wat bidt hij dan zoal, in het algemeen gesproken, wel, dan vinden we daarop het antwoord hier in Johannes 17, want daar vinden we zo'n gebed van de Heere Jezus, wat hij uitsprak als het ware vooruitlopend op zijn hoge priesterschap. En u ziet daar wat hij inderdaad voor ons nu doet, wat hij voor ons teweeg brengt. En bovendien beschrijft hij in dat gebed in de praktijk ook onze relatie tot hem en ook onze relatie tot de geest en in het bijzonder onze relatie tot God zelf. En in het algemeen kan ik daarvan zeggen dat die relatie inderdaad een eenheid is. Hè? Wordt als eenheid, als gemeenschap daadwerkelijk beschreven. Ja, ik ben met mijn gedachten ineens in Exodus 17. Dat komt omdat ik de afgelopen week daarbij bepaald ben geworden door omstandigheden. Exodus 17, waar het volk Israël zojuist uit Egypte ontsnapt is, mag je wel zeggen. En waar zij dan voor het eerst in de woestijn strijd moeten voeren. Omdat er een tegenstander is, de Amalekieten. En dat vind ik zelf zo'n mooi schriftgedeelte, een mooi voorbeeld van typologie. Daar vinden wij namelijk dat Israël strijdt tegen de Amalekieten de hele dag zonder de strijd te winnen. De strijd wordt ook niet werkelijk gewonnen, althans de strijd wordt niet beëindigd. De strijd gaat constant door, maar de vraag is uiteindelijk wie is de sterkste? En zolang Mozes zijn handen nou maar omhoog houdt, en uitbeelding in ieder geval van gebed, is Israël de sterkste. Dat wil zeggen, niet zeggen dat de strijd beëindigd wordt, maar het wil wel zeggen dat men in ieder geval niet het onderspit delft, wat het ook wezen mogen. Ik vind dat zo'n prachtige Nederlandse uitdrukking, daar moet je drie keer over nadenken, hè? Het onderspit delven. Nou goed. Maar er staat, zolang die handen van Mozes maar omhoog waren, was Israël de sterkste. Maar de aardigheid is dat Mozes een uitbeelding is in de eerste plaats van het koningschap van Christus. Dat wil zeggen Christus als koning. En zolang hij voor ons bidt, dus, hebben wij, want dit is typologie, hè, eerst als een beeld van de gemeente in onze dagen, hebben wij de overhand tegen de Amalekieten. En Amalek staat voor de mensheid in het algemeen, maar meer in het bijzonder, staat voor de mensheid die nou eenmaal geleid, geïnspireerd en bestuurd wordt door de macht der lucht, om de termen uit Efeze dan maar te gebruiken. De mensheid wordt nou eenmaal geleid door de overste deze wereld enzovoort. Daar is een Amalekiet, heel de Oude Testament door, een uitbeelding van. Maar wij hebben de overhand. U weet toch, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat staat er immers. Kortom, we hebben te strijden tegen Amalekieten. Maar we hebben daar op de overhand, zolang de handen van Mozes omhoog zijn. Maar de aardigheid is, Mozes staat eigenlijk voor de Heer Jezus als koning. Maar in de praktijk is het dus ook niet de kracht van Mozes die die armen omhoog houdt. Want de kracht van die koning blijkt in de praktijk niet zo geweldig groot te zijn. Sorry dat ik dat zo moet zeggen, ik weet ook niet hoe ik het beter moet zeggen, maar zo is het nou eenmaal. Het punt is namelijk dat de kracht die de koning ontvangt om die handen op te heffen, die kracht is afkomstig van de hogepriester. Namelijk van Aaron. De hogepriester avant la lettre heet zoiets. Want hij was nog geen hogepriester Aaron. Net zo min als dat Mozes letterlijk koning was. Maar het is allemaal vooruitgrijpend. De handen van de koning werden omhoog gehouden door de hoge priester, door Aaron. Die stond namelijk aan de ene kant van Mozes. En aan de andere kant stond een merkwaardige figuur onder de naam Hur. Hur. Die wij niet kennen. Nou ja, zijn zoon. Maar dat was Charlton Heston. Maar goed. Hè? Maar Hur of Hur. Maar Hur is een anagram van Ruach. Dat wil zeggen, Hur staat gewoon voor Ruach en Ruach is de geest. Zodat de koning, de kracht van de koning, inderdaad afkomstig was van aan de ene kant de hoge priester. En denk er maar meteen aan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En aan de andere kant afkomstig van de geest. En dus, zeg maar, de Heilige Geest. Daar komt het op neer. Zodat de koning zelf, Mozes, niet zoveel betekende, al waren het zijn handen. Veel belangrijker bleek in de praktijk te zijn de functie van de hoge priester dan wel de functie van de geest. En dat is de situatie in onze dagen. Overigens, Mozes zat wel degelijk op een troon. Het was namelijk een steen die onder hem gelegd was, zodat de steen eerst weggerold was. Maar goed, dat is, lijkt me duidelijk type wat ik verder niet hoef toe te lichten. Maar hij zat op de steen en dat was zijn troon. Maar de troon is uiteraard een beeld van het koninkrijk in zijn geheel. Zodat het de troon is van het koninkrijk van de steen. En ook dat is avant la lettre, want wij komen dat koninkrijk pas later tegen in Daniel 2. De steen zonder handen afgehouden, die niet alleen eerst het beeld vernietigde, het beeld van al die wereldrijken, van Nebukadnezar, maar die uiteindelijk de hele aarde vulde. Het stenen koninkrijk dus. En dat is dus wel degelijk het koninkrijk van Christus, daar gaat het maar om. Maar dat koninkrijk, althans in zijn openbare vorm, kennen wij niet of nauwelijks. Dat wil zeggen, het koninkrijk is verborgen. Vandaar dat Mozes zelf ook niet zoveel deed, maar zijn armen werden omhoog gehouden. In gebed door de hoge priester, dan wel door de Heilige Geest. En dat is wat we hier in Johannes, in deze hoofdstukken zeker, 13 tot en met 16 of 17, wat we hier zeker ook tegenkomen. Want hoe dan ook, juist uit dit zogeheten hogepriesterlijk gebed blijkt dat de functie van Christus als koning eigenlijk helemaal niet aan de orde is. Waarom zouden de zijnen bewaard moeten worden voor de boze en voor de wereld, als de Heer immers zijn koninkrijk in de wereld zou openbaren of oprichten, of als hij inderdaad... als inderdaad de hele wereld aan hem onderworpen zou zijn, of beter gezegd, als hij de macht zou uitoefenen in de wereld, dan hoefde hij niet te bidden tot zijn hemelse vader, bewaar hen van de wereld of bewaar hen van de boze. Zodat Johannes 17, dat heel dat gebed van de Heer Jezus, voor de discipelen wel een verrassing geweest moet zijn, als ze gedacht hadden dat de Heer inderdaad binnen afzienbare tijd zijn koninkrijk aan de wereld en in de wereld zou openbaren, dan zou het gebed hier bepaald niet erg op zijn plaats geweest zijn. Het blijkt uit dit gebed juist dat het koninkrijk voorlopig niet komt. Wat komt er dan wel? Nou, de koning wellicht niet, maar dan toch zeker de hoge priester. En dat is maar wat hier naar voren gebracht wordt. Hè? De functie van de Heilige Geest hebben we natuurlijk in de voorgaande hoofdstukken ook al bezien. Goed, dan neem ik de draad maar weer op hier in Johannes 17. Er staat in vers 1, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. Die uitspraak, dit heeft Jezus gesproken, die staat er niet voor niks. Het betekent gewoon dat wat er nu gebeurt, het is het oude verhaal wat ik in Johannes steeds moet zeggen, hè, dat wat nu verder volgt staat in direct verband met het voorgaande. Deze inleidende zin is gewoon de verbinding tussen het voorgaande en wat verder volgt. Het blijft dus gewoon hetzelfde verhaal. En er wordt ook eigenlijk gesuggereerd dat de Heer sprak tot zijn discipelen en al sprekend ineens zijn ogen ophief naar de hemel. En nadat hij eerst de discipelen had toegesproken, ging hij naadloos, heet zoiets, over tot een spreken tot zijn hemelse vader. Daar gaat het maar om. Het is gewoon één en hetzelfde betoog. Maar nadat hij eerst tot zijn discipelen gesproken heeft, spreekt hij tot zijn hemelse vader. Dat op zich is al een illustratie van wat de Heer hier naar voren brengt. Want wat hij naar voren brengt is immers de eenheid van hemzelf aan de ene kant met zijn discipelen, degene die in hem geloven, en aan de andere kant de eenheid met zijn hemelse vader. Dat hebben we al vele malen gezien, zeker vanaf hoofdstuk 13. En hier wordt het op deze wijze geïllustreerd. Terwijl hij eerst tot zijn discipelen spreekt, spreekt hij door naar zijn hemelse vader. En daarmee staat hij ook inderdaad tussen God in de hemel en tussen degene die in hem geloven in als de middelaar. En dat is het maar, de middelaar van het nieuwe verbond. En dus, wat is de andere uitdrukking ervoor, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in die functie spreekt hij dan ook vervolgens dit gebed uit. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de uur is gekomen. Nou, dat zijn dezelfde woorden dus ongeveer als aan het begin van hoofdstuk 13. Voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was. De uur is gekomen. Welke uren? Nou, daar staat het erachter, hè? Voor het geval we dat vergeten zouden zijn. Er staat gewoon dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Niet dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de dood. Hoewel dat wel zo was, wellicht. Maar dat is niet de gedachte. Het was dus de uren dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, naar de hemel dus. En dat is waar het volgende dan meteen over spreekt. We hebben naar aanleiding van Johannes 13 ook vastgesteld dat wat daar meteen volgt, namelijk de zogeheten voetwassing, ook niks anders is dan een illustratie van de tegenwoordige positie van Christus als degene die verzoening doet voor de zonden des volks. De term is uit Hebreeën uiteraard en wordt daar toegepast op de hoge priester naar Melchizedek. Goed, dus terug naar Johannes 17. Vader, de uren is gekomen. Welke uren? Wel, dat hij uit de wereld zou overgaan naar zijn vader. En dat is precies waar heel dit gebed over spreekt. Dat hij uit deze wereld zou overgaan naar zijn vader. Maar dat aan de andere kant degenen die de zijnen zijn, dat wil zeggen de discipelen, de gelovigen, dat die niet uit de wereld naar die vader zouden gaan, maar in die wereld zouden achterblijven. En daar zouden zij de geest ontvangen natuurlijk, dat hebben we in voorgaande hoofdstukken gezien. Maar het punt is, de Heer zou hen verlaten, de discipelen zouden in de wereld achterblijven, en de Heer Jezus die hen uit die wereld verlaat, bidt dus inderdaad opdat die vader in de hemel die discipelen, die gelovigen, zou bewaren tijdens zijn eigen afwezigheid. Althans, tijdens zijn eigen lichamelijke afwezigheid, moet ik weer zeggen. Want via de geest zou je wel degelijk bij hen zijn. En dat is dan niet maar een gebed voor de gelegenheid hier. Maar het punt is natuurlijk dat dat gebed in onze dagen, in afwachting van zelfs de zichtbare wederkomst van Christus, dat dit gebed ook daadwerkelijk verhoord wordt. Ik zeg altijd maar zo, als een gebed van de Heer Jezus zelf al niet meer verhoord wordt, dan kunnen wij wel helemaal ophouden met bidden natuurlijk, hè. Dus dit gebed wordt verhoord, daar moet je ook van uitgaan, zo moet je het ook lezen. En als bovendien hier gesproken wordt in deze hoofdstukken over de verbondenheid, de eenheid van vader en zoon, dan mag je toch helemaal aannemen dat een dergelijk gebed verhoord wordt. Dat is maar waar het om gaat, hè. En hij zorgt dus voor ons. God zorgt voor ons via Christus of door de bemiddeling van Christus, net hoe je dat hebben wilt. Maar dat is waar het om gaat. En wat hij in die situatie doet, wordt onder andere dan in dit hoofdstuk besproken. Maar goed, zover zijn we niet. Ik blijf dus nog even bij vers 1. Vader, de uur is gekomen, de uren namelijk, waarop de Heer de wereld zou verlaten naar zijn vader gaan, want dat is hoofdstuk 13, en hier staat hetzelfde. Zoals altijd bij Johannes, hier staat hetzelfde, maar nu met andere woorden. Hij zei, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Waarmee weer gezegd wordt dat de verheerlijking van de Heer Jezus Christus hetzelfde is als dat hij inderdaad zou opstaan uit de dood en ten hemel zou varen. Let op, het gaat niet over zijn dood, absoluut niet. Al is zijn sterven en zijn dood een noodzakelijke fase voor die verheerlijking, maar niettemin, daar gaat het niet over, daar wordt niet aan gedacht. Integendeel, het gaat over verheerlijk uw zoon. En het zal duidelijk zijn dat wat er met hem gebeurde aan het kruis vervolgens, binnen 24 uur, alles, hè, zijn lijden, zijn dood, zijn begrafenis, dat deze dingen inderdaad niet waren tot verheerlijking van God. En als het al wel zijn, daar kunnen we misschien niet over eens worden, dus als het al wel zijn tot verheerlijking van God, dan is dat omdat daarna de Heer uit de dood opstond en inderdaad opvoert ten hemel als de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En dat is maar waar het om gaat. Daar staat hij dus ook, hè. De uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, en dan meteen opdat ook uw zoon u verheerlijken. In de eerste plaats ben ik geneigd te zeggen dat deze uitdrukking die eenheid van vader en zoon weer bevestigt. Dus de bevestiging van wat eerder al stond, ik en de vader zijn één. Als de vader de zoon verheerlijkt, dan verheerlijkt de zoon de vader. Dat zijn niet twee dingen. Je kunt ze wel eens twee dingen omschrijven en bezien, maar in principe is het één en hetzelfde. Het is dezelfde gebeurtenis. Als wij een verheerlijkte Christus hebben, dan hebben wij tegelijkertijd een verheerlijkte God. Want een verheerlijkte Christus is tot heerlijkheid van God. Maar dat is de uitgebreide manier om het te zeggen. Want eenvoudiger wordt het als ik gewoon zeg, een verheerlijkte Christus, wel, dat is een verheerlijkte God, want Christus is God. Alleen bij sommigen onttrekt zich dat dan weer aan het voorstellingsvermogen. Maar niettemin, dat is de gedachte waar het echt om gaat, hè? Bovendien, nemen we Romeinen 6 er even bij, dan zal uitdrukkelijk blijken dat de opstanding en verheerlijking van Christus inderdaad is tot heerlijkheid des vaders. De heerlijkheid van Christus, van de Zoon, is tot heerlijkheid des vaders. Eén houdt het andere automatisch in. Het gaat om die eenheid. Waar trouwens nog bij komt, dat als wij, als dat hier geleerd wordt, hè, deze hoofdstukken, dat wij weer onlosmakelijk met Christus verbonden zijn, en dat wordt hier geleerd, betekent het automatisch dat wij in diezelfde heerlijkheid delen. Doch wij zien nu nog niet dat wij in die heerlijkheid delen. Nee, dat niet. Maar dat maakt het verhaal niet anders. En nou ik dan toch het zo zeg, moet ik dan toch maar even naar Hebreeën 2, woorden die ik gewoonlijk uit het hoofd citeer. Want daar in Hebreeën 2 wordt gesproken over degene die een weinig, voor korte tijd namelijk, minder gemaakt werd dan de engelen. Opdat hij zou sterven, dat is vers 9, geciteerd uit Psalm 8 overigens. Waarna vervolgens in vers 14, 15 en wat er verder volgt gezegd wordt, dat hij uit de dood opstond en daardoor teniet deed degene die het geweld des doods had, de duivel. En de Amalekieten daarmee. Maar goed, maar de overste van de macht der lucht wordt daarmee teniet gedaan door de opstanding van Christus. En er staat op dat hij daardoor verlossen zou, vers 15, al degene die der dienstbaarheid onderworpen waren, met weglating van de tussenzin. En daarna staat er prompt in vers 17 dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester is geworden. Daardoor. Door zijn vernedering en vervolgens zijn verhoging. Maar punt is dat die verhoogde Christus al beschreven wordt in Psalm 8, waaruit hier geciteerd wordt. En daar staat dan over hem in vers 7 van Hebreeën 2. Gij hebt die zoon des mensen, gij hebt hem een weinig, dat betekent voor weinig dagen, weinig tijd. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Maar die korte tijd is zo voorbij, namelijk in de volgende zin al. Want daar staat meteen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En dat slaat uiteraard op zijn opstanding en hemelvaart. Er mocht niet duidelijk zijn wat daar de betekenis van is, van die uitdrukking. Gij hebt hem met heerlijkheid en eer gekroond. Dan staat het er prompt achter. Namelijk, gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. En als het nog niet duidelijk is, staat het er nog een keer. Vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En als dan meteen, aan het eind van vers 8, want vers 8, de rest van vers 8 geeft toelichting. En aan het eind van vers 8. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is Mozes gezeten op de berg, die hoogte des heuvels, op een steen. Maar een beetje in zwakheid, want het waren Aaron en Hur die zijn handen omhoog moesten houden. Wij zagen niet dat Mozes de overwinning had, we zagen Aaron en Hur zagen we erbij. Dat is precies hetzelfde plaatje. Hè? Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar daarom is het wel zo. En het blijft maar dat je ook in verband met Exodus 17 kunt zeggen, zolang Mozes handen omhoog waren, had Israël de overhand. Was Israël het sterkste. En dan noem je gewoon Aaron en Hur helemaal niet. Dat kan, zo was het ook. Het is omdat Mozes die hoogste positie innam en daar voor Israël bad, om zo te zeggen, als de middelaar optrad, dat Israël inderdaad de overhand had op de Amalekieten. Dat blijft gewoon zo, dat is waar. Maar als het nader omschreven wordt, blijkt het te gaan via de kracht van de hoge priester dan wel de kracht van de Heilige Geest. Hur, Ruach. En dat is wat hier ook staat. Nu, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar staat er, vers 9, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is de uitdrukking uit Psalm 8, die dus ook al hier in vers 7 werd aangehaald. Wij zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. En vervolgens staat er dus in vers 17... dat hij barmhartig en getrouw hoge priester is, enzovoorts. Kortom, hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar niettemin wordt hij niet beschreven als de koning, maar wel als de hoge priester. Overigens, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat vind ik altijd wel aardig, want de naam Melchizedek veronderstelt wel degelijk koningschap, hè? Menig, hè? Toch een koning. Koning der gerechtigheid, of hoe dat maar heten mag. Maar een punt is, dat heb ik natuurlijk al eens eerder gezegd, maar mijn punt is dat die uitdrukking met heerlijkheid gekroond of met eer gekroond, die hier twee keer genoemd wordt, die uitdrukking die spreekt wel degelijk niet alleen over zijn verhoging, maar spreekt wel degelijk over dat hij is aangesteld tot hoge priester, dan wel koning, naar de ordening van Melchizedek. En als dat hier in Hebreeën zo is, dan is dat natuurlijk ook zo in het Johannesevangelie. Bovendien, we vinden de uitdrukking nog een keer terug later in Hebreeën 5... waar staat in vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan, om hoge priester te zijn namelijk. Niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn. Als iemand dus eer heeft ontvangen, dan kan dat met gemak inhouden dat hij tot hoge priester is aangesteld. Het is niet helemaal hetzelfde, maar andersom is het zeker waar. Iemand die tot hoge priester is aangesteld heeft eer ontvangen. En aangezien het hier over niks anders dan dat gaat, is het dus toch hetzelfde. Hè? Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar eer ontvangen wil zeggen tot hoge priester aangesteld worden. Er staat er, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. God roept namelijk iemand, of God stelt namelijk iemand tot hoge priester. Zoals in het verleden bijvoorbeeld, staat hier, Aaron. En dan vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. En nu staat er niet meer, hij heeft zich niet die eer aangenomen. Nu staat er, hij heeft zichzelf niet verheerlijkt. Zodat eerst het woord eer gebruikt wordt en dan het woord voor heerlijkheid. Zodat ze hier toch in één uitdrukking staan. Net als in hoofdstuk 2. Eer en heerlijkheid. Maar de termen samen spreken inderdaad over hoge priesterschap. Hier staat het ook, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn. Maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En zo is hij geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat staat in vers 9 nog steeds van Hebreeën 5. Maar nu sla ik het gauw weg, anders blijf ik in dat hoofdstuk hangen. Hè? Dus ik ga terug naar Johannes 17. Daar bidt de Heer en zegt, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Maar in het licht van de Hebreeënbrief betekent de uitdrukking, verheerlijk uw zoon, hetzelfde als, stel uw zoon aan tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tenzij uit het verband iets anders zou blijken. Maar er blijkt uit het verband niks anders. Integendeel, het wordt in het verband van dit schriftgedeelte juist bevestigd. Verheerlijk uw zoon. Waar nog wat anders bij komt, wij lazen ze net, ik deed even snel, maar ik heb het al eens eerder aangehaald. Wij lazen ze juist in Hebreeën 5. Dat hij tot hoge priester werd aangesteld door God die hem daartoe geroepen heeft. En die hem daartoe verheerlijkt heeft. Die hem daartoe eer gegeven heeft. Hij werd door God aangesteld doordat God tot hem zei, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En als hier dus staat in Johannes 17, verheerlijk uw zoon. Dan kom je zowel via het woord verheerlijking als via het woord zoon bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek terecht. Ik heb net laten zien dat verheerlijking sowieso inhoudt tot hoge priester aangesteld worden. Maar in Hebreeën 5 blijkt ook dat tot zoon aangesteld worden ook impliceert tot hoge priester en tot koning overigens. Hè. Maar het impliceert ook tot hoge priester aangesteld worden. Zodat de beide woorden in dit zinnetje hier in Johannes 17 vers 1, die beide woorden zeggen allebei hetzelfde. Namelijk, verheerlijk mij, want dat zei hij eigenlijk, een verheerlijking wil zeggen tot hoge priester aanstellen. En verheerlijk uw zoon, wel, zoon wil ook zeggen tot hoge priester aanstellen. En het volgende punt is, dat er staat opdat ook uw zoon u verheerlijken, want het punt is, de hoge priester die is er tot heerlijkheid Gods. Ja, ook om verzoening te doen voor de zonde des volks, maar daar gaat het niet eens over. Het gaat om dat de door God aangestelde hoge priester, die is hoge priester tot heerlijkheid van God. Daar gaat het om. En dat is de gedachte die wij inderdaad in Romeinen 6 ook tegenkomen. Ja, in Romeinen 8 natuurlijk ook. Maar in Romeinen 6, waarin bestaat dat Christus opgewekt is uit de dood en leeft tot heerlijkheid des Vaders. Als je dus goed leest en deze schriftplaatsen met elkaar vergelijkt, dan lees je deze uitspraak in Romeinen 6 en dan lees je daar dus ook dat hij door zijn opstanding tot hoge priester is aangesteld. Het is vergezocht, maar het past wel allemaal in elkaar. Hij leeft tot heerlijkheid des Vaders. En hij leeft tot heerlijkheid des Vaders, omdat de Vader eerst hem verheerlijkt heeft. En hij heeft hem verheerlijkt tot hoge priester. Nou, daarmee is de cirkel rond. Ik hoop dat u dat in gedachten kunt vatten. Anders zou ik het op een bord... Wat hebben ze inmiddels weggehaald? Ze hebben alles weggehaald. Ja. En anders zou ik het op het bord voor u moeten tekenen. Maar het is gewoon een cirkel. Romeinen 6 was dat waaruit ik citeerde. Vers 4. Het middelste deel van het vers. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders. Om zijn vader te verheerlijken. En dus als hogepriester. Alzo ook wij. Tot heerlijkheid des vaders zouden wandelen. Maar dat staat er niet. Nee, ik kijk even rond wie het meeleest. Maar ja, maar er staat. Alzo ook wij. In nieuwigheid des levens wandelen zouden. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Anders betekent dat alzo ook wij helemaal niks, hè? Vandaar dat het niet opvalt als ik het verkeerd lees. Hij is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij tot heerlijkheid des vaders wandelen zouden. Natuurlijk staat dat er, maar niet letterlijk. Er staat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En dan ga ik nog even verder. Als het betekent dat Christus opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, en als dat inhoudt dat hij tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek is aangesteld, en als er dan staat alzo ook wij, wat zijn wij dan geworden? Priesters naar de ordening van Melchizedek. Dat staat hier allemaal niet hoor, niet letterlijk. Maar het is wel de consequentie. En dat blijkt uit de vergelijking met de andere schriftgedeelten. Dat is maar waar het om gaat. Waarna vers 5 zegt, want indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn ze doods, zo zullen wij het uiteraard ook zijn, dan is dat dus ook zo, betekent dat, hè? In de gelijkmaking zijn er opstanding. En als hij leeft tot heerlijkheid des vaders, dan wij uiteraard ook. En als hij hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek, dan zijn wij in ieder geval het huis van de hoge priester, om de term uit Exodus enzovoorts uit de wet maar te gebruiken. Maar het betekent in elk geval dat wij door geboorte, wegens de kracht des onvergankelijke levens, inderdaad priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. Minstens. Ja, het gaat, daarna, de vraag is natuurlijk, hoezo minstens, wat zit daar voorbij? Wat daar voorbij zit, is dat wij het huis van de hoge priester zijn en dus delen in, min of meer in zijn hoge priesterschap. Maar dat is het plaatsen van het schema op een nog hoger niveau. En daar komen we niet ver mee in verband met onze bedeling. Want in onze bedeling is het niet anders dan dat Christus de hoge priester is van zijn volk en zijn volk is de gemeente. Ja, inderdaad, mocht alleen de hoge priester. Jawel, inderdaad, de hoge priester. Maar daarna zijn huis. En omdat hij het volk vertegenwoordigde, dus ook het volk. Maar in de wet heb je het onderscheid tussen de hoge priester. En de hoge priester is hoge priester van het volk. Maar ertussenin heb je het huis van de hoge priester. Dat is de zonen van de hoge priester. Die zijn hoger dan priesters in het algemeen. Maar staan min of meer onder. Maar misschien moet ik zeggen naast de hoge priester. En in de openbaring van het koninkrijk krijg je dat wat uitgebreider te zien. Dan krijg je namelijk te maken met de hoge priester is dan Christus en de gemeente. De priesters, dat is Israël. Dat was in de hemel trouwens, hè? Christus en de gemeente in de hemel. De priesters is dan Israël op aarde. En daarna het volk als zodanig. Dat zijn de volkeren die in het koninkrijk zijn binnengegaan. Dus, maar dan heb je het hele verhaal op een wat hoger niveau geplaatst. Hè? Ja, inderdaad, ja. Met hem gezalfd, inderdaad. Gezalfd met de hoge priester. Nou goed, ik laat het er maar weer bij. Want ik kan zo kan ik wel uren doorgaan, hè, met parallellen trekken met andere schriftgedeelten. Maar dit waren denk ik toch de belangrijkste. Johannes 17 dan. De uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Een andere parallel zou die van Openbaring 12 weer geweest zijn, maar die heb ik geloof ik ook niet zo lang geleden al eens aangehaald. De zoon is namelijk niet alleen de Heer Jezus Christus. Op een hoger niveau is de zoon inderdaad Christus en de gemeente. Want de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, die in... die in Hebreeën 5 werd aangehaald als een uitdrukking van hoe Christus werd aangesteld tot hoge priester. Heb u dat, hè? Christus werd hoge priester doordat God tot hem zei: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Diezelfde uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wordt via of volgens Openbaring 12 ook toegepast op heel de gemeente. Want het is een citaat uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Maar in Openbaring 12 is sprake van die vrouw die een mannelijke zoon baart, van wie gezegd wordt dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar in Openbaring 12 is het de gemeente. Niet slechts de Heer Jezus, daar is het de gemeente. En de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, is weliswaar van toepassing op de Heer Jezus en op de dag van zijn opstanding. Maar volgens Openbaring 12 is het van toepassing op heel de gemeente en de dag dus van de hemelvaart van de gemeente. Opstanding en hemelvaart van de gemeente. Ik bedoel dus de dag van de opname. Staat er bijna letterlijk, hè? Weggerukt tot God. Dat is de term voor wat wij gewoonlijk vertalen met opname. En als vierde uitdrukking, gij zijt mijn zoon, de Heer Jezus werd aangesteld tot hogepriester naar de orde van Melchizedek, dan is het toch zeker zo, minstens zo, dat de gemeente via dezelfde uitdrukking in verband met de opstanding, de opname bedoel ik, als geheel wordt aangesteld, minstens als priesters, maar eigenlijk delend in het hogepriesterschap van Christus, en dat met het oog op wat er verder volgt, want daar gaat Openbaring 12 over, de openbaring van het koninkrijk. Waarin de hemelse positie van Christus tegelijkertijd de hemelse positie is wel degelijk van de gemeente. En voor zover wij zeggen, maar wij zijn toch al met Christus opgestaan? Dan zeg ik, ja, dat is zo. Nou, dan is de consequentie daarvan, als wij opgestaan zijn met Christus, maar dat was eigenlijk weer Romeinen 6, dan hebben wij deel aan zijn priesterschap, aan de priesterschap naar de ordening van Melchizedek in onze dagen. Alleen blijf ik dan zeggen, niet hoge priesterschap, want dat is dan niet zo. Maar dan blijf ik zeggen priesterschap. Hè? Dan is hij de hoge priester en wij zijn zijn volk aangesteld op grond van onze wedergeboorte. En eveneens dus op grond van de kracht des onvergankelijke levens tot priester. Bovendien, als er geen priesters zouden bestaan naar de ordening van Melchizedek, dan zou er dus geen hoge priester bestaan naar de ordening van Melchizedek. Dan zou Christus alleen priester zijn naar de ordening van Melchizedek, in de zin van er is er maar één, er bestaat er maar één, meer hoeven er niet te zijn. Maar hij wordt uitdrukkelijk hoge priester naar de ordening van Melchizedek genoemd, zodat het gebruik van de term de ruimte vrijmaakt voor de uitdrukking priesters, meervoud dan uiteraard, priesters naar de ordening van Melchizedek. En dat zijn wij minstens. Nou goed. Ja, minstens. Het hangt er vanaf op welke bedeling we dat van toepassing brengen.
Is ten hoofd van de
hoofd? Ja, dat weet ik. Het is grote priester of hoofdpriester. Maar hoofd betekent hoog, hè? Ja, dat is het verband ook, hè. De aardigheid is dat bepaalde verbanden die in de schrift gelegd worden inderdaad helaas verdwijnen. Het punt is, ik zeg altijd, in Johannes-evangelie wordt nooit gezegd dat de Heer onze hoge priester is, hoewel het uitgebreid beschreven wordt. Maar hetzelfde kan ik zeggen van de Efezebrief bijvoorbeeld, of Colossense, maar ik neem er maar Efeze. Daar staat het ook niet dat de Heer onze hoge priester is, maar het staat er wel hoor, alleen daar heet hij niet hoge priester, daar heet hij gewoon hoofd. En dat is de helft van de uitdrukking al, dat is al heel veel. Want de hoge priester is in het Hebreeuws de hoofdpriester, maar hoofd heeft tegelijkertijd de betekenis van de kop, het hoogste. In het Nederlands trouwens ook, maar dat zijn we ons niet meer bewust. En daarom ben ik met de vertaling toch niet zo ongelukkig, hè? Hoge priester, een hoge priester. Maar het is eigenlijk letterlijk hoofdpriester. Nou, de term priester wordt dan niet gebruikt. Er staat gewoon dat Christus het hoofd is en dat wij zijn lichaam zijn en dus leden van zijn lichaam. Maar de functie van het hoofd ten opzichte van het lichaam is dezelfde als de functie van de hoofdpriester ten opzichte van het volk. Wat het hoofd voor het lichaam doet, is hetzelfde als wat de hoge priester doet voor het volk. Ik zou bijna zeggen, het is hetzelfde beeld. Dat is natuurlijk niet waar, het is een ander beeld. Maar het is nauwelijks anders. Hè? God spreekt tot het volk via de hoge priester. Inderdaad, zo goed als tot de mens gesproken wordt via zijn hoofd. Hè. Zijn oren zitten niet voor niks aan zijn hoofd. Alle waarneming, alle communicatie van de mens, bijna alle moet ik zeggen, vindt plaats via het hoofd. Bovendien het leven van het lichaam komt ook via het hoofd, via het voedsel. En als het hoofd van de romp gescheiden is, sorry voor dit vroege uur dat ik dit zeg. Hè. Ja, ik ben net weer in officiersmes geweest van de week. Dus dan komt het allemaal weer boven. Dat leren wij in dienst. Hè? Als het hoofd van de romp gescheiden is, dan is de dood ingetreden. Wat was niet ruw bedoeld, was gewoon heel concreet bedoeld. Dan weet je zeker dat de dood is ingetreden. Dat is het hele verhaal. Want het hoofd geeft het leven aan het lichaam. Christus als ons hoofd geeft ons het leven. Het is zijn leven wat in ons is. Het lichaam wordt vanuit het hoofd bestuurd, zoals het volk geleid wordt inderdaad door de hoge priester. Dan heb ik bijna gezegd dat wat het hoofd is voor het lichaam is hetzelfde wat de herder is voor de kudde. Dat is ook zo, dat is weer een ander beeld. De herder is namelijk ook gewoon de hoge priester. Hè? Allemaal verschillende beelden, maar ze beelden volstrekt allemaal hetzelfde uit. En nog een aardigheid, nu we het toch over hebben. De verbinding tussen het hoofd en het lichaam wordt gevormd door... Nou, wie? Ja, kan... Nee, ik bedoel iets heel speciaals. Ja, ik hoor hem. Stembanden.
Stembanden?
Adamsappel. Het vermogen tot de spraak. De spraak. Toen gaan we dus... Van de spraak, van de stem, van het geluid, het woord dus. Dus we zitten in Johannes, dus ik kan het wel even noemen. Het is het woord namelijk wat de verbinding tot stand brengt tussen hoofd en lichaam. Tussen Christus en de gelovigen, zal ik maar zeggen. Dus communicatie bij uitstek, hè? Dus verbinding.
Gaat verbinding zoeken in die afstand en die waarheid die
op elkaar. Ja, misschien zit daar ook wel wat in, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat is inderdaad dat als de... Ja, hoe moet je dat nou netjes zeggen? Ik kan het niet netjes zeggen. Hè? Als de guillotine er doorheen gaat, gaat die dwars door... Ik zei het toch in het Frans? Nou goed. Min of meer. Dan gaat het dwars door de stembanden. Maar dan is meteen het leven ook weg. Als de stem weg is, is het leven weg. Dat is de gedachte. Als het woord weg is, hè? En de verbinding is er dus wegens de kracht van het woord. Nou, trouwens, niks bijzonders. Alle adem is leven, dat gaat ook dwars door de stembanden heen. Of je die stembanden daarna bij gebruikt of niet. Nou, goed. Ik probeer me weer terug te gaan naar dit schriftgedeelte. Waar het om gaat is inderdaad dat de Heere Jezus aan de ene kant verbonden is met zijn hemelse Vader. Die heeft hem tot zoon aangesteld en dus tot hoge priester... En dat heeft hij gedaan tot heerlijkheid van zichzelf. Aan de andere kant wordt gezegd dat wij in zijn heerlijkheid delen. Maar dat blijkt uit de rest van dit gebed uiteraard. Bovendien, het volgende vers zegt het ook meteen. Want er staat, gelijkerwijs gij hem, de zoon namelijk, gelijkerwijs gij, de vader, hem, de zoon, macht gegeven hebt over alle vlees... Nou, dat was ook Johannes, dat was ook Hebreeën en Psalm 8, Hebreeën 2 en Psalm 8. Gij, alle dingen heb gij onder zijn voet onderworpen. Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, maar die macht over alle vlees wordt in de praktijk niet uitgeoefend, zegt de volgende zin. God heeft aan de Heer Jezus Christus, aan de Zoon, macht gegeven over alle vlees... Met als doel niet dat alle vlees aan hem zou worden onderworpen, maar opdat, dat is wat er staat, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Ik verander het vers meestal even voor het gemak, want dan is het makkelijk te lezen. Achter het woordje opdat vul ik in het woordje aan, voorzetsel. Opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, hij, en dan kun je hun weer doorstrepen. Het lijkt mij wat duidelijker Nederlands te zijn. Daar verandert niks mee hoor, het staat er toch, het staat precies hetzelfde, maar dit is gewoon duidelijker. Opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, Hij het eeuwige leven geven. Met andere woorden, God heeft aan de Zoon macht gegeven over alle vlees. Maar die Zoon geeft vervolgens dat eeuwige leven niet aan alle vlees, maar slechts aan dat vlees, aan diegene die de Vader hem, aan de Heer Jezus, gegeven heeft. Nou, dan zijn we terug bij een oud thema. Want dat hebben we besproken, omdat het voorheen in het Johannes-evangelie stond. Wat is het dat de Vader geeft aan de Zoon? Wie wordt er door de Vader aan de Zoon gegeven?
Degene die
geloven. Ja, dat is vele hoofdstukken terug. Ik weet niet eens meer waar, maar heel eind geleden was dat. Hè? Was het niet Johannes 6? Nee, dat was niet. Nou, ik kan ze gewoon niet meer vinden natuurlijk. Toch zes? Ja, dat schriftgedeelte bedoel ik wel, ja. Dat is dat is Johannes 6, vers 39. Dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik uit de wereld niet verliezen, maar opwekken. Ooit, ten uiterste dagen staat er. Maar daar ga ik er niet meer op in. En dan vers 40. En dit is de wil desgene die mij gezond heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Degene die gelooft, wordt door de Vader aan de Zoon gegeven en ontvangt dus het eeuwige leven. Dat staat in Johannes 17 ook, maar dat is vers 3. Dat heb ik nog niet gelezen, maar of althans niet besproken, daar staat het ook. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de ene waarachtige God, enzovoorts. Maar de gedachte is inderdaad dat God de gelovigen geeft aan de Zoon, opdat die gelovigen van de Zoon eeuwig leven zouden ontvangen. En niemand kan tot die Zoon komen, tenzij dat de Vader hem trekken, was ook Johannes 6. En wie wordt er door die Vader tot de Zoon getrokken? Degene die in hem geloven. Alle vlees? Nee, juist niet alle vlees. Voor degene die nog altijd de gedachte hebben bij alverzoening enzovoorts. Hè, weer een duidelijke uitspraak. Het gaat juist om beperking van wat God in onze dagen en zelfs het algemeen doet. Namelijk, God heeft hem macht gegeven over alle vlees. Dat is waar. Maar opdat slechts aan al wat gij hem gegeven hebt, hij het eeuwige leven geven. Dat is een beperking uiteraard. Want niet alle vlees ontvangt eeuwig leven, maar alleen alle vlees wat in hem gelooft. Dat is leuk, die uitdrukking, alle vlees. Want die uitdrukking alle vlees vinden we terug in Joël 2, waar het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is in wezen precies hetzelfde natuurlijk. Hè? Het geven, uitstorting van de Geest over alle vlees. Ja. Over het overblijfsel van Israël staat er vervolgens bij in Joël 2. Hè? God zal zijn geest geven, uitstort over alle vlees. Ja, over de ontkomenen, over het overblijfsel. Want Jeruzalem zal ontkoming wezen enzovoorts. Hè? Zal een overblijfsel zijn, want de naam des Heeren aanroepen. En dat alle vlees, dat zal inderdaad die geest ontvangen. Of zal eeuwig leven ontvangen, of zal verbonden worden met de levende Christus. En dat is wat hier natuurlijk besproken wordt. Maar laten we het verband tussen vers 1 en vers 2 niet uit het oog verliezen. Gaat het daarom dat in vers 1 gesproken wordt over dat de Vader de Zoon verheerlijkt en dus verheerlijkt de Zoon de Vader. Maar de uitwerking, de praktische uitwerking van die heerlijkheid is dat de Vader de Zoon macht gegeven heeft over alle vlees. En dat via die Zoon het eeuwige leven gegeven wordt aan alle vlees voor zover het gelooft uiteraard. Aan alle vlees dat de Vader aan die Zoon geeft. waarbij uitdrukkelijk buitengesloten wordt degene die niet geloven, vanzelfsprekend. Maar het volgende vers zegt het ook. Maar ik hoop dat hij het verband van de dingen vasthoudt. Het schijnen allemaal losse ideeën te zijn. Dat is waar, maar ze zijn aan elkaar onlosmakelijk verbonden. De Vader verheerlijkt de Zoon geeft heerlijkheid aan degene die in hem geloven. En degene die in hem geloven, worden door de Vader aan de Zoon gegeven. En dat is weer tot heerlijkheid des Vaders. Dan heb je het hele verhaal weer rond. En hier staat het ook vervolgens, er staat in vers 2, gelijkerwijs gij macht gegeven hebt over alle vlees, opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, hij het eeuwige leven geven. Wij zouden zelfs, om het nog eenvoudiger te maken, die laatste twee halve zinnen omdraaien, hè? Dan lezen wij, opdat hij het eeuwige leven geven aan al wat gij hem gegeven hebt. Dat is wat er staat, hè? Wat dan? Vers 3. Wel, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de ene ware en de waarheid toegedane, de waarachtige God. Nou, wie is dat? Wie is de ene waarachtige God? Wat staat erachter? En Jezus Christus. Maar en, het kan nooit plus betekenen hier, hè? Het bestaat niet, want waarom staat er dan de ene waarachtige, dat is ook twee keer hetzelfde hoor, want als er twee zijn, dan is de vraag, wil de echte God opstaan? Want er kan er maar één zijn. Daar ga ik nou niet op in, dat is eenvoudige filosofie, hè? Dus dat laat ik nou maar even liggen. De ene God is per definitie de waarachtige God. En hoezo moeten ze er dan twee kennen, de ene waarachtige God, zowel als Jezus Christus? Nee, de ene waarachtige God, namelijk Jezus Christus, of de ene waarachtige God die zich openbaart in Jezus Christus. Of de ene waarachtige God waarvan Jezus Christus het uitgedrukte beeld is. Maar dat was weer Hebreeën, en zo kom ik weer bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Toch? Nou, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de ene waarachtige God, namelijk Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dat is het hele verhaal. Aan wie geeft de Zoon dus het eeuwige leven? Alleen aan degene die de ene waarachtige God kennen. En degene die hem kennen, kennen hem omdat zij van hem gehoord hebben, het woord hebben gehoord. En het woord van God is bij God, het was God en het is Christus. Maar dat is Johannes 1, vers 1, en zo is het verhaal weer rond. In het begin was het woord was bij God, het woord was God, maar het woord is gesproken geworden, is vlees geworden enzovoorts. Kortom, het woord heeft men bekend, daardoor komt men tot kennis van de bron van het woord van God zelf dus. En dus ontvangt men daarmee dat leven. Het is één verhaal. En dan kun je weer opslaan, Hebreeën 5, waar van hem gezegd wordt, God heeft hem eer gegeven om hoge priester te zijn. God heeft hem verheerlijkt om hoge priester te zijn. Want God heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. Daar gaat het hier over, gij zijt mijn zoon. En op die grond is Christus geworden oorzaak tot eeuwige zaligheid voor degenen die in hem geloven. Nou, dat staat hier ook allemaal, want eeuwige zaligheid is natuurlijk niks anders dan dit eeuwige leven. Wat men ontvangt van de Zoon, nadat de Zoon het ontvangen heeft van de Vader. En aangezien heerlijkheid min of meer synoniem is met het eeuwige leven, is, kun je het verhaal nog een keer zeggen, God heeft de Zoon verheerlijkt en de Zoon heeft die heerlijkheid weer gegeven aan degene die in hem geloven. En die dus door de Vader aan hem gegeven zijn. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. Zo waren wij bij vers 1 tot en met 3 van Johannes 17... Drie versen die we inderdaad met elkaar in verband zouden moeten brengen. Dus één gedachte die daar ontwikkeld wordt. Aan de ene kant de verbinding tussen de Vader en de Zoon. Wederzijdse verheerlijking, of hoe je dat maar noemen moet, in vers 1. In vers 2 de verhoogde, de uitermate verhoogde positie van Christus, die macht gekregen heeft over alle vlees. Dat is hetzelfde als mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar in de volgende helft van vers 2 de beperking van die macht. De macht namelijk die slechts gebruikt wordt om het eeuwig leven te geven aan degene die geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is de gedachte, hè? Dus trouwens, ja, nu ik er weer over begin, gaan mijn gedachten deze keer ineens naar 2 Korinthe 5, waar dezelfde dingen naar voren gebracht worden, maar weer in een ander verband. Maar precies hetzelfde, 2 Korinthe 5, waar staat in vers 15 dat één voor allen is gestorven, opdat degene die leven, maar dat is een beperking, want hij stierf voor allen, maar wil niet zelf zeggen dat allen ook met hem levend gemaakt zijn, zoals sommigen abusievelijk beweren. Maar hij stierf voor allen, opdat degene die leven, maar dat zijn de minder uiteraard, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hem gestorven en opgewekt is. En dat is precies dezelfde gedachte, want wij leven namelijk voor hem en dus ook tot heerlijkheid des Vaders. Want hij stierf voor allen, maar hij stond op uit de dood voor degene die in hem geloven. Dat is het, hè? Ja, ik dacht hiernaast aan 1 Korinthe 15, waar een gelijksoortige uitdrukking staat, maar die wordt uitdrukkelijk dikwijls verkeerd toegepast. Dat is 1 Korinthe 15, vers 22, waar staat: want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is een standaard vers wat gebruikt wordt voor de leer van alverzoening, zo van iedereen sterft in Adam, zo zal ook iedereen in Christus levend gemaakt worden. Maar dan leest men wel erg oppervlakkig, want dat staat er niet. De gedachte is namelijk, allen die in Adam zijn, sterven. En als het hier niet staat, staat het wel op een andere plaats zo. Bijvoorbeeld Romeinen 5, vanaf vers 12. Allen die in Adam zijn, sterven. En allen die in Christus zijn, worden levend gemaakt. Maar allen die in Adam zijn, zijn niet dezelfde als allen die in Christus zijn. Het zijn juist twee verschillende dingen. Er staan dingen hier juist naast elkaar. Of beter nog, tegenover elkaar, want dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Hè? Allen die deel hebben aan Adam, en dat zijn natuurlijk alle mensen, zullen dus sterven. Maar allen die deel hebben aan Christus, maar dat zijn degenen die in hem geloven, die zullen in Christus levend gemaakt worden. En deze gedachte, de combinatie van deze gedachten, vinden we ook inderdaad terug, min of meer in Johannes 17 en 2 Korinthe 5. Met die verstande dat weliswaar de Heer stierf voor allen, en ook dat hem macht gegeven is over allen, dat wil zeggen over alle vlees, maar slechts degenen die in hem geloven, zullen in hem levend gemaakt worden. En het verschil tussen 1 Korinthe 15 vers 22 en Johannes 17 vers 2 is natuurlijk dat in Johannes 17 vers 2 over leven in het algemeen gesproken wordt, terwijl in 1 Korinthe 15 meer in bijzonder over lichamelijk leven gesproken wordt, lichamelijke dood en lichamelijke opstanding. Vandaar dat die versen een beetje verschillend karakter hebben. Maar in Johannes 17 vers 2 lezen we uitdrukkelijk: opdat hij aan al wat gij hem gegeven hebt, het eeuwige leven geven. En dat is hetzelfde als allen die in Christus zijn, zullen ook opstaan, zelfs lichamelijk opstaan. In geestelijke zin uiteraard ook, maar dat is de gedachte. Maar het gaat er maar om dat we het verschil zien tussen Adam en Christus en het verschil tussen alle vlees en degene die in hem geloven uiteraard. En dat het daarom gaat, degene die in hem geloven, dat blijkt uit Johannes 17 vers 3. Want daar staat het, dat eeuwige leven is dat zij u kennen. Of je kunt ook lezen, het eeuwige leven ontvangen zij op grond van dat zij u kennen. Maar dat, dan haal je de gedachte naar beneden. Hè? Maak je het eenvoudiger en aardser. Maar de gedachte is gewoon eigenlijk, als men hem kent, als men God kent, als men zijn woord hoort dus, dan heeft men eeuwig leven. Hoewel je kunt zeggen, op grond daarvan krijgt men eeuwig leven. Vanzelfsprekend. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de ene, en nog een keer hetzelfde, waarachtige God, en dus Jezus Christus. Maar hij is het woord waardoor men die ene waarachtige God kent, en het woord is God. Ik zeg de dingen steeds dubbel, hè. Dan op het hoogste niveau, het is hetzelfde, dan even wat lager van Het hangt met elkaar samen, het een is gevolg van het ander. Maar dat doet het eerste vers van Johannes al, Johannes 1 vers 1. Hè. In het begin was het woord was bij God. Dat is het lage niveau. En dan het hogere niveau en het woord was God. Maar het is dezelfde gedachte uiteraard. Goed, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de ene waarachtige God. En dus Jezus Christus, die gij gezonden hebt, die immers het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, het afschijnsel van zijn heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Hij is degene die alle dingen draagt door het woord, namelijk Gods kracht. En dat was Hebreeën 1 vers 3. En daarmee zijn we weer gewoon terecht bij Hebreeën en dus bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het maar om. En dan verder vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat klopt natuurlijk, want de Heer Jezus als woord Gods heeft de heerlijkheid Gods geopenbaard. Weer Johannes 1, namelijk het woord is vlees geworden. Niet zozeer vlees in de zin van vlees en bloed, maar het woord is boodschap geworden. Ik heb dat vaker gezegd, een vlees kan ook gewoon betekenen een boodschap. En vooral uit het verband blijkt dat je het zo zou moeten lezen. Hè? Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, staat er Johannes 1 vers 14. En dat is dus hier ook. Hier heb je dat woord waarin men gelooft, wat men zou moeten kennen om eeuwig leven te ontvangen. In vers 3 en in vers 4. Dat woord is inderdaad op aarde geopenbaard. En daarom is de heerlijkheid Gods geopenbaard. En in Christus aanschouwt men de heerlijkheid Gods. Dus zegt de Heer Jezus, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En voor de goede orde staat er gewoon bij wat eronder verstaan moet worden. Namelijk, ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En dan stellen we weer de vraag, wat was dan het werk wat God aan de Zoon gegeven heeft om te doen? En dan is weer het antwoord, om zijn Vader te verheerlijken op de aarde. En als we het zelf hadden moeten bedenken, dan hadden we waarschijnlijk gezegd om het woord Gods, de boodschap Gods, te prediken op de aarde. Dan zijn we weer rond, want wat is de functie van de priester in het algemeen en de hoge priester in het bijzonder? Nou bedoel ik niet de term uit de Hebreeënbrief om verzoening te doen voor de zonde des volks. Ik bedoel gewoon, grond van het Oude Testament, wat zou de priester moeten doen? Het woord Gods bewaren en eventueel leren. Het woord Gods prediken, daar komt het op neer. En de wet handhaven, recht spreken, recht doen en al dat soort zaken meer. Een priester wordt geacht te zijn een lerende priester. Ik heb het vaker gezegd, dat is de taak van de priester. En dan zeg ik maar weer wat ik er altijd bij zeg. Als u denkt dat de priester allerlei rituelen zou moeten volbrengen in de tempeldienst enzovoorts, dan moet ik u zeggen dat er verhoudingsgewijs maar weinig priesters waren die daar in de praktijk bij betrokken waren, omdat er veel te veel priesters waren daarvoor. En in de tweede plaats moet ik zeggen dat het voltrekken van deze rituelen in het heiligdom via de ceremoniële wet niks anders is dan aanschouwelijk onderwijs met betrekking tot het woord Gods. Dus illustratief voor wat het woord predikt. En daar gaat het maar om. En als wij priesters zijn, naar de ordening van Melchizedek, dan komt dat tot uitdrukking in de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Dat is Hebreeën 13. Hebreeën, let op, Hebreeën. Daar gaat het over het hoge priesterschap. En dus ook priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En de offerande die wij zouden brengen, want de priester wordt geacht een offer te brengen. Offeren die wij zouden brengen zou volgens Romeinen zijn dat we onze lichamen stellen tot een levend heilig goden welbehagelijk offer. En volgens Hebreeën 13 zou het zijn het woord wat we spreken. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Maar in beide gevallen gaat het om hetzelfde. Want onze priesterlijke taak bestaat eruit dat we onze lichamen beschikbaar stellen, uiteraard tot de dienst van God. En God gebruikt dat door ons zijn woord te laten spreken. De lippen dus. Maar ja, ik moet erbij zeggen, je kunt je lippen niet gebruiken als je ze niet over je hele lichaam beschikt. In het algemeen gesproken dan. Want er komt nogal wat voor kijken, voor we spreken, hè. En niet alleen fysiek, maar ook inderdaad geestelijk. Het gaat om dingen die uit het hart zouden komen, maar het lichaam wordt daar mede voor gebruikt. Dat is nou een raar verhaal, dat mag ik helemaal niet vertellen, maar ik ben laatst eens geweest op een speciale lezing over spelen van saxofoon. En daar wordt de term gebruikt, embouchure, daar ging het over. Embouchure is de Franse term ter aanduiding van het blazen op zo'n toeter. En het verhaal was, waar begint dat, dat blazen op zo'n toeter? En het antwoord had moeten zijn, bij je hielen. Je wilt namelijk zorgen dat je goed staat. Maar het gaat om de lippen uiteindelijk. Hè? Bij embouchure denk je aan lippen, hoe je met je lippen die toeter bestuurt. Maar het begint met de hielen, en de benen, de knieën licht gebogen, het bekken erachter gekanteld. Weet je wel, de armen wat wijd, want anders heb je geen lucht genoeg enzovoort. En dan pas, dan de keel, dat is de helemaal belangrijke. De keel, daar ga je weer, de keel, hoe de vorm. En dat is niet alleen bij saxofoonblazen, maar bij spreken ook. Hè? Precies hetzelfde. De keel, mond, holte hier achter in de keel, de tong, de stand van de tong, de stand van de wang, neusholte, de hele handel en uiteindelijk toch je lippen. Maar bij spreken, bij spraakles leer je precies hetzelfde en bij zangles leer je ook precies hetzelfde.
Plus dat je wil een grote rol spelen.
Natuurlijk, ja. Je wil en je beheersen, je moet weten wat je doet. Dat is met het spreken van het woord Gods natuurlijk ook hetzelfde het geval. Je moet weten wat je doet, je moet weten wat je zegt en... waar je mee bezig bent. Maar het betreft het hele leven van de mens eigenlijk. Maar de priesterlijke taak, of de priesterlijke positie, die bestaat wegens de kracht des levens. Men wordt als zodanig, als priester, als het ware, geboren. Men is dat op grond van geboorte. En dus het hele leven van de priester staat in het teken van zijn priesterschap. Dat is met de gelovige uiteraard ook zo. Hij is daartoe geboren. Nou ja, wedergeboren. Maar niettemin, hij is daartoe geboren. Daar gaat het om. Het hele leven is daarop gericht. En hier staat het van de Heer Jezus. Maar uiteindelijk is dit gewoon de beschrijving van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. In de eerste plaats met mijn lippen. Met mijn woord. Maar in het algemeen. Ik heb in het algemeen voleindigd, voltooid. Het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Maar het werk bestond er slechts uit dat het woord Gods gesproken zou worden. Met als gevolg overigens dat hij de marteldood zou sterven. En daar mag ik dat woord marteldood inderdaad bij gebruiken. Want het woord veronderstelt te beschrijven de dood van degene die getuigt. De dood vanwege het getuigenis. Hè? Een martelaar is volgens de oorspronkelijke betekenis van het woord een getuige. Maar omdat de getuigen gewoonlijk gedood werden... heeft het woord martelaar de betekenis gekregen van iemand die gedood wordt om het getuigenis. En in onze tegenwoordige tijd wordt het woord martelaar alleen nog maar gebruikt voor iemand die gedood wordt. Bij voorkeur op uitgebreide wijze. Helaas, men is het begrip getuigenis vergeten. Taal is een raar ding, hè? Maar volgens de etymologie zal ik maar zeggen, betekent martelaar... inderdaad, een getuige, dat is de betekenis. Maar dat was de Heer ook, de getuige. Hij was namelijk de getrouwe getuige. Leuk, hè? De getrouwe getuige. Ja, openbaring 1, ook van Johannes. Terwijl hij elders heet, de getrouwe hoge priester. Zodat je toch het begrip getuige en priester of hoge priester met elkaar in verband zou moeten brengen. En zo is het natuurlijk ook. Nou goed, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt. Hij zegt, ik heb u verheerlijkt. Kortom, hij bidt in vers 5. En nu, en ik zeg altijd hetzelfde, nu betekent na verloop van tijd, na al het voorafgaande. En dus na vers 4, nadat ik u verheerlijkt heb op de aarde, verheerlijk mij, gij vader, enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer verzoekt om verheerlijking op grond van het feit dat hij zijn hemelse vader verheerlijkt heeft. En zijn werk gedaan heeft. Waar nog bij komt, dat daarachter steekt natuurlijk de gedachte dat die heerlijkheid hem beloofd was. Als beloning, laat ik het dan maar zo zeggen, als beloning en misschien ook als resultaat van zijn werk. Dat is wat ook in Hebreeën staat natuurlijk, Hebreeën 12... vanzelfsprekend Hebreeën, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12 vers 2, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen, de schande veracht. En heeft hij het tegenspreken van de zondaren tegen zijn eigen spreken namelijk, verdragen. Dat zijn de volgende versen in Hebreeën 12. Dat was dat kruis namelijk dat hij droeg. Niet letterlijk zozeer, hoewel het dat ook was, maar het was de tegenspraak van de ongelovigen, zeg maar gewoon. Hè? Tegenspraak van de zondaren, heet het daar. Maar goed, dat werk had hij voleindigd en dus maakte hij aanspraak op zijn beloning. Hij zag op de vergelding des loons, een term trouwens uit Hebreeën 11. En dus zegt hij, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen en nu verheerlijk mij, gij vader. Niet dat hij daarom moest vragen, maar het is de uitdrukking van zijn geloof uiteraard. Hè? Dat is ook wat van Christus gezegd wordt, uitgebreid, dat hij hoge priester is geworden op grond van zijn geloof. Of dat hij opgewekt is uit de dood op grond van zijn geloof. En dat geloof wordt hier ook uitgedrukt. Verheerlijk mij, gij vader. De vader zou hem toch wel verheerlijkt hebben. Daar gaat het niet om. Dat was nou eenmaal de afspraak. Maar dit is de uitdrukking van waar de Heer Jezus in geloofde. En als u het helemaal op het aardse niveau geïnterpreteerd wil hebben, dan moet ik zeggen, dat is waar de Heer op zag op de vooravond van zijn kruisiging. Hij zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was, de vreugde die hem voorgesteld was uit Hebreeën 12. En dat drukt het hier ook uit. Hij zag dus over zijn lijden heen uit naar zijn verheerlijking, naar zijn opstanding. Nu verheerlijk mij gij vader. Nou staat er, dat vind ik altijd leuk hoor, dat er staat. Er staat er bij uzelf. Maar beter zou je dat gewoon letterlijk vertalen met verheerlijk mij gij vader met uzelf. En het verschil is natuurlijk dat bij, dat drukt uit dat twee naast elkaar staan. Dan staat de zoon naast de vader, de zoon wordt dan verheerlijkt. Hij staat dan naast of is gezeten, desnoods, hè, naast de vader. Maar als je vertaalt met uzelf, dan betekent het dat de vader de heerlijkheid van de zoon is. En dat drukt uit hun eenheid. Veel sterker dus dan wanneer er staat bij. Maar het is hetzelfde als Johannes 1. Het woord was bij God, maar daarna het woord was God. Omdat het hetzelfde is, hè. En dat is hier ook de gedachte. Dus verheerlijk mij, gij vader, met uzelf. Eenheid dus. Hè? Ja?
In het Nederlands spreekt daar een taal, zeg je dus ook, ik dacht bij mezelf. Dus dat betekent echt één.
Precies. Ja, dan zei je, ik dacht bij mezelf, maar je bedoelt, ik dacht in mezelf. Het is namelijk één, hè. Dat woord bij, het is dus niet de verkeerde vertaling. Daarom zeg ik ook, ijskoud, ik vind het leuk dat het er zo staat. He? Want het is helemaal niet verkeerd, maar je moet begrijpen de gedachte die onder woorden gebracht wordt. He? Namelijk niet twee dingen bij elkaar in de buurt, maar juist de verbondenheid. He? Daar gaat het om. Dus verheerlijk mij, gij vader, met uzelf. He? Maar men heeft dat kennelijk niet gedaan omdat men dat moeilijk begrijpelijk vindt. En bovendien omdat daarna weer de uitdrukking volgt met. Verheerlijk mij met uzelf en met de heerlijkheid die ik met u had eer de wereld was. En dat is wel erg overdun. Hè? Dus drie keer dat met. En dat mogen wij van de juffrouw Nederlands school, mochten wij dat niet doen. Hè? Zo vaak hetzelfde woord in de zin. Ik zondig daar alle dagen tegen. Hè? Want het maakt mij niet uit hoeveel keer hetzelfde woord in de zin staat. Het is meestal erg duidelijk dan. En daar gaat het maar om. Hè? Maar goed, daar staat dus, verheerlijk mij met uzelf. Het gaat juist om de eenheid van vader en zoon. En daarna kun je altijd nog zeggen, nou ja, die heerlijkheid zou eruit bestaan dat de Heer Jezus Christus gezeten zou zijn aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Of gewoon aan de rechterhand Gods. Maar als ik dat moet uitleggen, zeg ik weer precies hetzelfde. Namelijk, dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, betekent dat zij één zijn. En dat ze samen zitten op één en dezelfde troon. Met z'n tweeën op één stoel. Dat is een leuke Nederlandse uitdrukking trouwens. Niet algemeen bekend, maar dat is zo. Hè? Als twee op één stoel zitten in het Nederlands. Meestal zitten ze in het Nederlands niet samen op één stoel. Dat is de uitdrukking. Hè? Maar de gedachte is dat ze op één stoel zitten, zijn ze het volkomen eens. En dat is het verhaal. De Heer Jezus zit niet op een aparte troon naast de troon van zijn vader. De Heer zit op dezelfde troon. De troon van zijn vader namelijk. Zo heet het trouwens ook. Maar het is weer openbaring en dat was ook weer Johannes. Dus goed. Verheerlijk mij met uzelf. met de heerlijkheid die ik met u had. De gedachte is dus dat de heerlijkheid die Christus zal ontvangen in zijn opstanding en hemelvaart, in de eerste plaats de heerlijkheid is van zijn vader, maar dat zal inmiddels wel duidelijk zijn, en in de tweede plaats is het de heerlijkheid die hij voorheen had. En dat betekent dus dat hij heerlijkheid is kwijtgeraakt. Heerlijkheid die hij daarna, vereenvoudig gezegd dan, maar die hij daarna terug zou ontvangen. Dat kan ook niet anders, want dat hebben we al gelezen vanmorgen uit Hebreeën 2 en dus uit Psalm 8. Want daar staat dat hij voor korte tijd, een weinig, beneden de engelen gesteld was. Maar dat veronderstelt dat hij voorheen boven de engelen was. En mocht het uit Hebreeën 2 niet duidelijk zijn, dan toch zeker uit Psalm 8, want dan staat dat zeker. Waarna de volgende vraag altijd is, maar wanneer werd hij dan vernederd? Wanneer raakte hij dan zijn heerlijkheid kwijt? En dan nou niet meteen antwoord geven, maar altijd even lezen, want als ik een vraag stel, is het meestal zo dat het antwoord in de volgende zin staat. Die staat er ook. Namelijk, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Niet eer ik mens werd, of eer ik beneden de engelen gesteld werd, maar eer de wereld was. Waarna de volgende vraag dus is, dus gewoon de oefening begrijpend lezen van de vijfde klas lagere school, geloof ik. Hè? Het is niks moeilijkzaam. De volgende vraag is dus nu, wanneer verloor de Heer zijn heerlijkheid? Ja, precies, ja, eer de wereld was. Eer welke wereld was? Eer deze wereld was. En er blijft heus geen andere mogelijkheid over dan te concluderen dat bij het ontstaan van deze wereld, in de zeven dagen van Genesis 1, dat de Heer daarin en daardoor dus, want er is uiteraard een oorzakelijk verband, daardoor heerlijkheid kwijtraakte. Nee, het kan nooit zijn eer de schepping was. Bovendien, punt 1, dat staat er niet. En als dat er zou staan, dan zou ik nog geneigd zijn te lezen eer deze schepping was. Maar goed, dat is misschien niet de term, maar er staat in ieder geval eer de wereld was. Want de Heer verloor niet zijn heerlijkheid doordat de schepping gemaakt werd. Integendeel, de schepping zelf was tot heerlijkheid van hem. Maar het punt is dat in het werk van de zeven dagen, veel later, nadat de schepping woestheid en ledigheid en duisternis geworden was vanwege de afgrond, Genesis 1 vers 2... dat toen deze wereld tot stand kwam, uit die gevallen wereld, dat dat in ieder geval was niet op heerlijkheid van de Heer, maar in tegendeel, het was zijn vernedering. Want wat hij deed, was een wereld herstellen waarover de zonde heerst. En zonder dus deze restitutieleer, om het dan maar zo te zeggen, wat plechtig, zonder deze restitutieleer is deze uitspraak zelfs onbegrijpelijk, denk ik. Nu kun je altijd nog zeggen, dat is een geheim en is een verborgenheid die wij niet begrijpen. Dat moet je maar geloven. Maar daarmee begrijp je hem inderdaad niet. Maar als je die restitutieleer kent, begrijp je hem wel degelijk. Dus er is niks geheims aan. Het punt is namelijk dat uit die gevallen wereld, uit die nedergeworpen wereld, ten onrechte altijd vertaald met grondlegging, weet je wel, hè? Dat uit die nedergeworpen wereld inderdaad in de zeven dagen deze tegenwoordige tot stand kwam, maar dat is een herstel van een wereld waarover inderdaad de zonde en waarover de dood heerst, en dat is zeker niet tot eer van God. En als via de Zoon, want dat staat er uitdrukkelijk, met name in Hebreeën 1, als via de Zoon of door de Zoon deze wereld gemaakt, niet geschapen zeg ik dus, hè, maar gemaakt wordt, zeg ik uitdrukkelijk, dan is dat inderdaad een vernedering. Is dat een schande die hij daarmee draagt, want je zou zeggen, ik mag het niet zeggen zo, maar ik weet niet zo gauw anders, je zou zeggen, dat had hij niet mogen doen, eigenlijk. Een zondige wereld maken. Maar het punt is ook, hij deed het opdat hij vervolgens de zonde in die wereld teniet zou doen en een overwinning over zonde en dood zou tot stand brengen. Dat is de gedachte. In feite is het dus zo dat in het werk van de zeven dagen van Genesis 1, daardoor de Heer vernederd werd, heerlijkheid kwijtraakte dus, opdat hij vervolgens via zijn dood en opstanding een nieuwe schepping uit de oude tot stand zou brengen alsnog. En daardoor zou hij verheerlijkt worden en zou hij vanzelfsprekend de eersteling worden van die nieuwe schepping. En zoals hij ooit de eerstgeborene, de eersteling was van de oorspronkelijke wereld, en zoals hij dus ooit heerlijkheid had als de eersteling van die oude schepping, zo zal hij ook heerlijkheid ontvangen als eersteling van de nieuwe schepping. En dat is dus wat er staat. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik met u had eer de wereld was. En dus eer deze wereld was en eer dus de oude wereld te nedergeworpen werd. Dus geef mij terug die heerlijkheid die ik had voor de grondlegging der wereld. Zo kun je het lezen. Dat is ongetwijfeld hier de gedachte. Ik heb het wel vaker gezegd, het is eigenlijk een Joodse gedachte. Het is in het christendom helemaal niet bekend. De Joodse gedachte is ongeveer deze. Dat als, zal ik het precies zeggen, het is wat lastig. Men spreekt daar over het mannelijke en het vrouwelijke van God. Dat begrijpen wij meestal niet, dus ik moet het maar weer uitleggen. Het mannelijke van God is de onkenbare God, God die geest is en die gekend kan worden. En het vrouwelijke van God is de uitdrukking van zijn wezen, zijn buitenkant. En dat is de Heer Jezus Christus. Of als je zegt, de onzienlijke God, het mannelijke, dat is de Vader, dan is de Zoon per definitie het vrouwelijke. En dat is ook zo. Volstrekt bijbels, ondanks alle onbegrip en misverstand over de termen. Maar de gedachte is dan dat het mannelijke van God zegt, ik wil de schepping maken, de wereld maken, oh, ik zeg het maar zo, zoals het ongeveer overgeleverd wordt. En dan zegt het vrouwelijke van God, dat is goed, maar daar ga ik mee. Ik ga met die schepping mee, dat is het verhaal. Dat is een pure Joodse redenering. Het vrouwelijke van God gaat met de wereld mee. Dat is ook inderdaad zo, want het vrouwelijke van God is de Zoon van God, die inderdaad met de wereld meegaat, die die wereld zelfs concreet gestalte geeft, want dat is wat de schrift daarover leert. Dan hebben we het over de 7 dagen uiteraard, en daarna hebben we het over het vrouwelijke van God, die inderdaad zelfs in deze wereld gestalte aanneemt, die namelijk mens wordt, en dus inderdaad letterlijk met de wereld meegaat. En als die wereld moet sterven, de dood moet ingaan, wel, het vrouwelijke van God gaat mee de dood in. Om namelijk daaruit, uit de dood, een nieuwe schepping tot stand te brengen. En dat is maar het verhaal. Dat namelijk de Heer Jezus Christus eer en heerlijkheid verloor, kwijtraakte. In het werk van de 7 dagen, in het herstel van eigenlijk een oude zondige wereld. Maar dat hij dat gedaan heeft om vervolgens uit deze oude wereld een nieuwe schepping dus feitelijk ook tot stand te brengen waarvan hij de eerste zou zijn. Alleen deze terminologie over dat hij in alles de eerste zou zijn, dat is natuurlijk de terminologie uit de Colossensebrief. Daar staat dat hij de eerstgeboren is uit de doden enzovoorts. En dat hij dus in alles en in allen de eerste zou zijn, de eersteling van de nieuwe schepping. De heerlijkheid die hij vroeger had en die hij in zijn opstanding en hemelvaart ontvangen heeft, is in principe dezelfde, namelijk de heerlijkheid van de eerstgeborene. Het eerste uitdrukking van Gods wezen. Laat het goed duidelijk zijn dat de schepping zelf ook uitdrukking is van Gods wezen, maar de Heer Jezus Christus is in de allerhoogste plaats de uitdrukking van Gods wezen, dus is hij de eersteling van de schepping. Dat geldt voor de oorspronkelijke schepping uiteraard, niet die van Genesis 1 vers 3, maar die van Genesis 1 vers 1 uiteraard. In het begin schiep God de hemel en de aarde, maar het geldt net zo goed voor de nieuwe schepping. Het verschil is echter dat over die nieuwe schepping de dood niet op geen enkele wijze meer kan heersen, dat de zonde daarin niet meer zijn intrede kan doen. Dat is wat ons uitgebreid geleerd wordt, hè? Maar goed, hier gaat het niet om het verschil, maar juist de overeenkomst. Verheerlijk mij, gij Vader, met uzelf, met de heerlijkheid die ik met u had, eer de wereld was. En die heerlijkheid van die nieuwe schepping, die ontvangt hij om, vanwege vers 6, waarin hij zegt, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, zie je wel, dat was het werk wat hem te doen gegeven was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, want hij is immers de openbaring van de verborgen God. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En dan vind je meteen de beperking. Ik heb uw naam geopenbaard. Niet ik heb uw naam gepredikt. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Niet ik heb uw naam geopenbaard aan de wereld. Maar ik heb uw naam geopenbaard slechts aan degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Want het is één ding dat het woord Gods gepredikt zou worden aan alle mensen. Het is een ander ding dat de naam van God geopenbaard zou worden. Want dat gebeurt niet aan alle mensen. Openbaring veronderstelt immers bekendmaken van verborgene dingen. Wel, de verborgene dingen zijn niet voor de wereld, zijn niet voor iedereen. Die zijn alleen voor degene die geloven. Zodat hier in dit vers niet gesproken wordt in het algemeen over dat hij het woord Gods gesproken heeft aan iedereen, zal ik maar zeggen. Maar er wordt hier in het bijzonder gesproken over dat verborgene dingen werden geopenbaard. En dat is maar waar het om gaat. Dat vinden we in de voorgaande hoofdstukken ook terug. Hoe summier dan ook. Maar vergis u niet, al wat hier gezegd wordt, wordt gezegd niet zozeer in verband met wat zojuist allemaal gebeurd is, maar juist in de eerste plaats met wat in onze bedeling gebeurd is, namelijk de openbaring van de verborgenheid van Gods wil enzovoorts. Bovendien, bij naam zouden we moeten denken aan de beschrijving van iemand, wie hij werkelijk is. Terwijl bij het prediken van iemands woord gaat het alleen om de boodschap die hij heeft mede te delen. Maar zijn naam is meer dan zijn boodschap. Al zijn ze niet los van elkaar te maken, uiteraard, hè. De boodschap is afhankelijk van wie iemand is, uiteraard. Maar je kunt de boodschap aanvaarden zonder degene die de boodschap gezonden heeft daadwerkelijk te kennen. Maar het punt is, wij hebben eerst het evangelie aanvaard, dat is de bedoeling in elk geval. En daarna komen wij daadwerkelijk tot meer uitgebreide kennis van niet zozeer van wie, wat hij doet, hoewel het ook zo is, maar juist van wie hij is. En dat gaat dan inderdaad veel dieper en drukt weer meer de verbonden, onze verbondenheid met hem uit. Nou goed, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij aan mij uit de wereld gegeven hebt. Dus onderscheid dus weer tussen degene die hem gegeven zijn, dat zijn de gelovigen, en de wereld in het algemeen. En dan staat er, zij waren uw, zij waren van u, natuurlijk. Dat maakt niet zoveel uit, zij waren van u, dat kun je in wezen van de hele schepping eigenlijk ook zeggen. Ze waren van u, de hele schepping is van u. Maar zij waren van u en gij hebt aan mij dezelfde gegeven. De Vader geeft de gelovigen uit de wereld, uit de volkeren of uit de schepping, aan de Heer Jezus. En waarom? Wel omdat ze zijn woord bewaard hebben, in tegenstelling tot al die anderen die dat niet doen. Staat er, hè? Zij waren uw, gij, en gij hebt aan mij dezelfde gegeven. Dan staat er en, maar ik ben geneigd te lezen omdat, hè, u weet het, de voegwoorden kwestie, hè. Zij hebben uw woord bewaard. Maar daarmee is het verhaal weer rond. Dat is namelijk omdat zij hem kennen. Dat was vers 3, hè. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Wel, ze hebben uw woord bewaard en gij hebt ze aan mij gegeven. Dat wil zeggen dat als wij tot geloof komen in het woord van God, dan geeft God die gesproken heeft ons aan Christus. En daarmee zijn we weer in Efeze 3. Is het Efeze 3? Nee, Efeze 1. Daarmee zijn we in Efeze 1. Waar staat dat wij zijn erfdeel geworden zijn? We zijn van hem. God heeft ons aan hem gegeven. Een andere manier om het te zeggen is, God heeft ons gegeven tot leden van zijn lichaam. En God heeft ons dus aan hem gegeven. En om met de Hebreeënbrief te spreken, dan wordt het verhaal nog iets ingewikkelder. Maar God heeft ons gegeven aan de hoge priester.